Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heere. Ik blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Deze nieuwjaarsmorgen uit Gods heilige en dierbaar woord, opnieuw uit Psalm 27, waar we vanmorgen over na willen denken en dan het 14e vers. U wordt voorgelezen, Psalm 27, maar doen wij eerst belijdenis van ons geloof en dat doen wij vanmorgen met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij uit Psalm 25 en daarvan het 6e vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het Allerhoogste en het Eeuwig Goed.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is de kracht van mijn leven, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij verbergt mij in zijn hut op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden van geklank offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik tot u roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, omwille van mijn verspieders. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijen. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wij gaan zingen voor onze collectezang uit Psalm 27 en daarvan de versen 3, 5 en 7. Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel God gunst en hulp genieten zou. We zingen Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Gemeente, ik wil beginnen met u allen een gezegend 2024 toe te wensen. En dat de Heere uw toevlucht en uw sterkte mag zijn. Zo staan we samen aan het begin van het nieuwe jaar. En we hebben allemaal een zekere verwachting dit nieuwe jaar. Veel jongeren hopen wellicht hun diploma te behalen. Andere jonge mensen hopen misschien te trouwen. En gehuwden verwachten misschien of hopen een kindje. Werklozen hopen een baan te vinden. En ouderen die gaan met pensioen. Zieken die hopen op genezing. En zo hebben we allemaal onze nieuwe verwachtingen dit nieuwe jaar. Maar het gaat vaak zo anders als wij denken. Zo vaak is er teleurstelling op ons pad. Al ons verwachten, dat loopt zo vaak uit op een teleurstelling. Er is echter één soort verwachten dat nooit teleur zal stellen. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De tekst kunt u vinden in Psalm 27 en daarvan vers 14, waar we lezen: wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Het gaat in deze tekst over het wachten op de Heere. En we staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, wachten op de Heere met onze noden en onze zorgen. In de tweede plaats met geloof, hoop en liefde. En in de derde plaats met moed en sterkte. Dus het thema van de preek van morgen is wachten op de Heere. Met drie gedachten, met onze noden en zorgen. Met geloof, hoop en liefde. En met moed en sterkte. We zagen gisteravond al dat Psalm 27 in twee gedeelten uiteenvalt. En toen hebben we nog niet gezegd wat sommige verklarers, moderne verklarers daarvan zeggen. Die denken namelijk dat het oorspronkelijk twee kleine gedichten zijn geweest van David, die men samen heeft gevoegd. Dat vinden zij de oplossing, want ze kunnen maar niet begrijpen dat roem en vreugde, en daarna vrees en verdriet, zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Maar er is een betere oplossing. En die oplossing is dat in het leven van Gods kinderen, roem en vreugde, en daarna vrees en verdriet, inderdaad zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Men heeft met vrucht de kerkdienst bijgewoond en met zegen aan het heilige avondmaal deelgenomen. En plotseling is er bij het thuiskomen een wending door de zorgen of de omstandigheden van huwelijk en gezin. En vooral door de bestrijdingen van de boze. Wij geloven dat deze hele psalm van David is. En David die geeft raad en advies in omstandigheden van zorg, van nood en van vrees. En wat is dan zijn advies? Wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wachten, dat is niet erg populair. Vooral niet bij onze moderne westerse mens. Wij willen alles snel en we willen het nu. Liever gisteren dan morgen. En we hoeven tegenwoordig ook niet meer zo lang te wachten, want je foto's zijn klaar terwijl je wacht. En de kapotte achteruit van je auto wordt gerepareerd binnen een uurtje. Wachten vinden wij moderne mensen heel erg moeilijk. Wij horen niet graag, er zijn nog zoveel wachtenden voor u. Als we in de wachtkamer bij de dokter zitten en de klok gaat alsmaar verder en we zijn nog steeds niet aan de beurt, dan ergeren we ons heel vlug. Of een langzame computer en een hele langzame laptop, dat vinden we helemaal lastig. De moderne mens die kan niet meer wachten. Alles moet snel, moet heden, nu. Maar in het Koninkrijk van God gaat het heel vaak over wachten. En dan gaat het over een bepaald soort wachten, waar David hier ook over spreekt, wachten op de Heere. Het staat er allemaal met hoofdletters, met kapitale letters. En daar wordt Yahweh, daar wordt Jehovah mee bedoeld. Dat is de God van het verbond en de God van de genade, van de vergeving. De God die zijn zoon in de wereld heeft gezonden om te bloeden en te sterven voor zondaren. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. En David wekt ons op om op die God te wachten. En dan bedoelt hij vooral wachten op zijn heil. Zoals we dat lezen bij Micha. Maar ik zal uitzien naar de Heere en ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen, zegt Micha 7. Wachten op de Heere. Die manier van wachten heeft alles te maken met degene op wie of waarop je wacht. Wachten op de Heere is een bepaald soort wachten. Dat is heel anders dan wachten op mensen. Want wachten op de Heere, dat is een geestelijke zaak. Dat is een zaak van geloof, van hoop en van liefde. En we lezen over dat wachten heel veel in de Schrift, heel veel in de Bijbel. De Bijbel is er als het ware helemaal vol van dat wachten. De oud-testamentische gelovigen, die hebben gewacht. Gewacht op de vervulling van de beloften. Op de geboorte van de Messias. Zij riepen, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Zelfs in de donkere tijd rondom de geboorte van Jezus ontmoeten wij mensen die wachten. De Bijbel, die spreekt over Anna, die nadat zij in het kind Jezus de Messias had gevonden, naar verschillende mensen ging die de vertroosting in Jeruzalem verwachten. Die waren er en die kenden zij. Abraham heeft gewacht op een zoon. En Jacob wachtte op zijn sterfbed op Gods zaligheid. Hiskia, die wachtte tijdens het beleg door Assyrië op Gods verlossing. En de verlamde aan het badwater te Bethesda, die heeft gewacht op de beroering van het water door een engel. Steeds heeft de Bijbel het over wachten op de Heere. En dat hoort ook bij de nieuwe geboorte, dat hoort bij het nieuwe leven, bij de liefde van God die in het hart is uitgestort. Bij het verlangen naar God en naar zijn gemeenschap. Daar hoort dat wachten bij. Dat is een uitzien naar de Heere en dat is een spreken, zoals Psalm 63 dat zegt. Mijn ziel dorst naar u. En mijn vlees verlangt naar u in een land door en mat zonder water. Wachten op de Heere komt voort uit een behoefte aan verzoening, aan vrede met God, aan vergeving van onze zonden. Daar wachten Gods kinderen op, om te mogen horen uit de mond des Heeren, uw zonden zijn u vergeven. Om zekerheid te mogen ontvangen dat al hun zonden om Christus wil vergeven zijn. En dat wachten, dat heeft ook te maken met strijd. Met vijanden die hen gedurig aanvechten. En dan zien ze er naar uit dat de Heere zal strijden met hun bestrijders en zal twisten met hun twisters. En dan verlangen ze er zo naar dat God tot hun ziel zal zeggen, ik ben uw heil. Wachten, dat is ook uitzien naar de zekerheid om verlost te worden. Om verlost te worden van de twijfel en met geloofzekerheid te mogen weten dat God ons deel is en dat Christus ons heil is. En Gods kinderen, die zien er naar uit dat in dit jaar dan ook het jaar mag worden dat ze die zekerheid ook mogen ontvangen. Dat is als het ware dat ze uit Gods eigen mond mogen horen dat Hij onze God en onze zaligmaker wil zijn. Op de Heere wachten, dat doen gelovigen vooral in een tijd van nood en van bijzondere omstandigheden. Want dan in het bijzonder wachten ze op Gods hulp en op Gods bijstand, op Gods uitkomst. En zij zeggen dan, mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach wanneer. In de Bijbel en de geschiedenis van de kerk ontmoeten we door de eeuwen heen één grote rij mensen die op de Heere wachten. Het wachten op de Heere, dat staat ook in verband met Gods beloften. Als God ons niets beloofd had, ja, dan hadden we ook niets te verwachten. Maar nu mag onze verwachting zo ver gaan als Gods beloften gaan. Wachten op de Heere is dan ook wachten op de vervulling van Gods beloften. Gods beloften zijn het fundament van de verwachting. En daarom bieden ze uitkomst in alle omstandigheden en geven ze antwoord op alle noden. Wat dat betreft is er zelfs verwachting voor de grootste van de zondaren. Want Gods beloften, die bieden zelfs hoop aan goddelozen. Want de belofte zegt, de goddeloze verlaat uit zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. Niemand vanmorgen hoeft hier dus te wanhopen. Gods beloften stimuleren het wachten. Ze nemen in het wachten een hele grote plaats in. Ze beslaan ook een breed terrein van zorg en van ellende. De beloften van God treffen niet alleen beloften van vergeving. Beloften van de aanneming tot kinderen. Beloften van vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar er zijn ook beloften van hulp en bijstand die de Heere belooft in aardse zorgen en in moeite. De Heere belooft het zijn kinderen, hoort u maar. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En hij stelt de vraag, kan ook een... En de Heere belooft het aan hen die hem vrezen, ik zal u niet begeven, noch u verlaten. En hij stelt de vraag, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Hij belooft zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst te geven. Als het goed is, gemeente, dan is de Bijbel voor ons een schatkamer waarin we Gods beloften tegenkomen. En als het helemaal goed is, dan doen die beloften iets met ons. Dan maken die beloften ons werkzaam en dan krijgen ze waarde en betekenis voor ons. Dat brengt ons tot het wachten op de Heere. Wachten op de Heere, dat heeft dus te maken met Gods beloften. En de oude Puritijnen die spreken dikwijls over een gelukkige ontmoeting. Het is een gelukkige ontmoeting wanneer een arme zondaar een rijke Jezus ontmoet. Maar ze spreken ook over de gelukkige ontmoeting wanneer onze nood en Gods belofte elkaar ontmoeten. U vreest bijvoorbeeld dat uw zonden te veel zijn. Dat u te lang en te zwaar gezondigd hebt. En dat u zich te veel tegen de Heere heeft verzet. En dat u dingen gedaan hebt die God beslist niet vergeven kan of wil. Daar vreest u voor. En daarmee wordt u geplaagd. En dan ontmoet u de belofte. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. En al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. O, wat is dat een gelukkige ontmoeting tussen mijn nood en Gods belofte. En dan is het met u als met David. Hij vreesde, nu zal ik één deze dagen door Sauls hand omkomen. Maar dan leest u de belofte. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. U dreigt onder het kruis te bezwijken en ziet de toekomst donker en somber voor u in. Maar dan ontmoet u de belofte. Ik help u, ik ondersteun u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Wat is dat een rijke ervaring, een ontmoeting tussen mijn nood en Gods beloften. Wij praten vaak over bevinding. En we hebben dan bepaalde zaken in onze gedachten, meestal een vast schema van opeenvolgende dingen. Daar is veel van mensen bij, man-made, not God-made. Maar een ontmoeting tussen je zielennood en Gods belofte, dat hoort thuis bij de ware bevinding. Bij de ware ondervinding, bij de ervaring in de omgang met God. In het wachten op de Heere staan Gods beloften centraal. Wachten op de Heere. Hoe doe je dat? We letten erop in onze tweede gedachte. En we zien dat we dat doen met geloof, hoop en liefde. Wachten op de Heere. Misschien zijn er mensen die zeggen, wat is dat en hoe doe je dat? Het is een geloofswerk. Ja, inderdaad, het is een geloofswerk. Er zijn krachten in onze ziel voor nodig. Geestelijke krachten die wij van nature niet bezitten. Van nature wachten wij niet op de Heere. Dan gaan we onze eigen weg. Hoogstens vragen we achteraf nog om een zegen. Achteraf moet de Heere alles goedkeuren wat wij doen. En daarmee lijken wij op koning Saul, die niet langer wilde wachten op Samuel. Hij offerde toen zelf en trok in eigen kracht ten strijde. Op God wachten, dat is ons vreemd. En Jesaja zegt het. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen. Maar Gods kinderen, die wachten op de Heere. En ze hebben daarvoor geestelijke krachten van de Heere ontvangen. Ze wachten op de Heere door middel van nieuwe zielsvermogens, door middel van genadewelgaven, die de Heilige Geest hun meedeelt. En we geloven dat de Heilige Geest in de nieuwe geboorte ook genadeweldaden meedeelt. De Dordtse leerregels die zeggen het ons als volgt. In de ziel stort hij nieuwe hoedanigheden. De Heere schenkt zijn kinderen geestelijke genadegaven en geestelijke krachten. Zo wordt het geloof in de Bijbel heel nadrukkelijk een gave van God genoemd. Er zijn allerlei gezegende vruchten van de Heilige Geest. Er zijn ook verschillende gaven. In de Bijbel staan zelfs lijsten met allerlei gaven. We lezen dat in 1 Korinthe 12, in de Romeinen 12 en ook in Efeze 4 bijvoorbeeld. En onder die gaven zijn ambtelijke gaven. Dat zijn de vruchten van Jezus hemelvaart. Hij is opgevaren in de hoogte en hij heeft gaven uitgedeeld om in de kerk te kunnen dienen. Maar de Heere deelt niet alleen gaven uit aan ambtsdragers. Hij deelt ook aan alle gelovigen gaven mee. En soms zijn dat heel bijzondere gaven. Het spreken in tongen, gezondmaking, de gaven van de profetie, wonderen en bijzondere krachten. In de eerste Korinthebrief lezen we erover. Die gaven waren vooral in de eerste christelijke gemeenten aanwezig. Daar bruiste het als het ware van het nieuwe leven. Daar manifesteerde de Heilige Geest zich op een heel bijzondere manier. Maar naast de bijzondere gaven, die er in de jonge kerk waren, zijn er ook gewone gaven. Soms heel gewoon, tenminste in onze ogen dan. De herbergzaamheid, de mededeelzaamheid en vooral de diaconia. Het dienen, het zoeken van het welzijn van de ander. Het verzorgen van zieken, het bezoeken van de gevangenen. Zij vallen onder het liefhebben van de naaste, ook buiten de kerk. 1 Korinthe 13 leert ons dat de bijzondere gaven, die zullen verdwijnen. Maar dat de gewone gaven, die zullen blijven. En onder die gewone gaven zijn de voornaamste waaraan je een christen kent, geloof, hoop en liefde. Paulus zegt het. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Toch de meeste van deze drie, de kinderen weten het ook, dat is de liefde. In het wachten op de Heere zijn deze genadegaven actief. De genadegaven van het geloof, hoop en liefde. Het geloof is in het wachten werkzaam. Het geloof is genoemd de officier van de genade. Het geloof gaat altijd voorop en het richt zich in alle strijd op wat God beloofd heeft. Het gaat met die beloften terug naar God. Het wapent zich ermee tegen de vijand en het zoekt God ermee in het gebed. Een voorbeeld daarvan leest u van Jacob de Pniel. Daar zegt hij, O Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Wachten, dat is geen lijdelijk wachten, maar dat is worstelen met de geestelijke wapens van geloof, hoop en liefde. Dat is worstelen met de geestelijke wapens van gebed en van tranen. Hosea zegt van Jacob, hij weende en smeekte hem, te Bethel vond hij hem. David durfde zelfs Gods bevel te weigeren, om hem los te laten. Hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dan doen we geweld op Gods koninkrijk, geweld op Gods hart en ook op Gods waarheid. Want hij kan van zijn belofte niet af. Dan brengen we de beloften tot hem terug. Dat wachten, dat bestaat dus in worstelen, uitzien, smeken en verlangen dat God zijn beloften aan ons zal vervullen. Kloppen, dat hoort erbij, schreien, pleiten en God niet kunnen loslaten. Wat God beloofd heeft voor de geestelijke worstelaars is immers zoveel van waarde. Wat God in de belofte zegt, dat past bij de nood waarin ze verkeren. Wanneer onze nood en het beloofde goed elkaar ontmoeten, dan krijgt de belofte zoveel waarde. Dan kunnen wij de Heere niet loslaten, tenzij dat Hij ons zegent. Zo is het geloof werkzaam, het Gods belofte. En het wachten op de Heere, en in dat wachten op de Heere is echter ook de hoop werkzaam. De hoop, die richt zich vooral op die dingen die niet gezien worden. En dat zijn er nogal wat. Want in de kerk gaat het bijna altijd over dingen die niet gezien worden. De onzienlijke God, de onzienlijke hemel, de onzienlijke werking van de Heilige Geest. En de hoop richt zich op de dingen die niet gezien worden. En vooral ook op de toekomstige dingen. De apostel zegt, want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Het richt zich dus op wat in de toekomst ligt. U hoopt niet meer op wat u al bezit. En de apostel die zegt daarvan, hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? De hoop ziet op wat God beloofd heeft. En wat de gelovige, hopende mens nog niet bezit. Het gaat om een toekomstig goed. Meestal om de toekomstige heerlijkheid. Gods kinderen zijn in hopen zalig geworden. De hoop is nou verbonden met het geloof. In Hebreeën 11 wordt zelfs gezegd dat het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Geloof en hoop die horen dus nauw bij elkaar. De hoop is de onafscheidelijke metgezel van het geloof. De hoop die voedt het geloof. Ze onderhoudt het geloof. En ze draagt het geloof. En zo lezen we dat ook van Abraham. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was. De hoop heeft Abrahams geloof ondersteund. En wat is dat waar in het leven van Gods kinderen? In de donkerste tijden richt de hoop zich altijd weer op en zegt, maar ik zal uitzien naar de Heere en ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Zo is de hoop werkzaam in het wachten op de Heere en de vervulling van zijn belofte. Ook de liefde is werkzaam in het wachten op de Heere. En de liefde, dat is de voornaamste gave. Als u de verklaring van Calvijn leest, dan merkt u dat hij het soms zo eenvoudig kan zeggen. Hij zegt, de liefde neemt de eerste plaats in, omdat de liefde God altijd op de voorgrond plaatst. Het gaat in de liefde altijd om God zelf. En de liefde kan zeggen, Heere, ik zoek niet uw gave, maar ik zoek u. En daarom heeft de liefde de eerste plaats. En Paulus kan dan ook zeggen, al ware het dat ik de gave der profetie had, en al wist ik de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. De liefde geeft warmte aan het geloof. Het geloof van sommige mensen is een koude redenering. Ik ben een zondaar en Jezus is de zaligmaker. Dat is dus mijn geloof. Maar de liefde, die geeft warmte aan het geloof. Want de liefde heeft de zaligmaker die men zoekt lief. En de liefde geeft warmte aan de hoop. Het zorgt dat de hoop vergezeld gaat van verlangen en van uitzien. Zo zien we geloof, hoop en liefde werkzaam. Door middel van deze genadegaven wacht de christen op de Heere, op zijn heil en op de vervulling van zijn beloften, op zijn bijstand in de nood, op zijn komst in de ziel en op zijn troost en hulp en op de eeuwige zaligheid bij het sterven. Vaak is er een samenwerking tussen geloof, hoop en liefde. Ik wil niet zo ver gaan als sommige oude verklaarders die zeggen dat het lijkt op de drie-eenheid. Maar ze horen en ze werken onlosmakelijk samen. En tegelijk zijn ze ook op verschillende manieren werkzaam met Gods beloften. In een geschrift van een Puritein heb ik iets gelezen wat ik graag met u wil delen. Hij zegt: geloof, hoop en liefde zijn werkzaam in het wachten op de Heere. Ze zijn werkzaam met de belofte. En hij zegt dan: het geloof dat klopt op de belofte. Net zolang tot de beloften opengaan. En het opent de rijke inhoud van de belofte voor het oog van de ziel. Het geloof wordt daarin geholpen door de hoop. En de hoop zorgt ervoor dat de zondaar blijft kloppen en wachten. En waar het geloof op de beloften van God klopt, daar kijkt de hoop door het venster van de belofte en ziet het beloofde goed van verre en werpt zijn anker uit in de onzichtbare wereld, waar Christus is binnengegaan achter het voorhangsel. Hij zegt: de hoop, die kijkt dus uit het venster, zoals wij uit het raam kijken als we iemand verwachten. We kijken of er al iemand aankomt. En als het iemand is die we lang niet gezien hebben, of als het iemand is die we lief hebben, dan kijken we reikhalzend uit het venster. Zo kijkt de hoop door het venster van de belofte en ziet uit naar de vervulling wat de Heere beloofd heeft. En de liefde wacht met een brandend verlangen op de Heere. Het strekt zich verlangend uit naar het goed wat beloofd is, naar de zegen die de Heere heeft toegezegd. Zo zijn geloof, hoop en liefde, deze drie genaden, werkzaam in het wachten op de Heere. Gemeente, wat is dat een gezegend wachten? Kloppen op de belofte, door het geloof. Kijken door het venster van de belofte, door de hoop. En je reikhalzend uitstrekken naar het beloofde goed, door de liefde. Wacht op de Heere, zei David. Het zal geen vergeefs wachten zijn. Want David zegt: wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Daar letten wij op in onze laatste gedachte, als we gaan zien dat we moeten wachten met moed en met sterkte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 62 en dan daarvan het eerste vers: mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, vers 1. onze laatste gedachten wachten. Met moed en met sterkte. Wachten op de Heere, zegt David. Zijt sterk, heb goede moed, staat er eigenlijk. Wanneer het wachten lang duurt, verliezen wij de moed. Als het wachten lang duurt en de omstandigheden niet veranderen en de hulp niet komt, dan zeggen wij al snel, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. En daarom hebben wij deze vermaning van David zo nodig. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wij verliezen de moed. Ik vind het altijd zo erg om oude mensen te ontmoeten die de moed verloren hebben. Ze zeggen, het zal voor mij niet zijn weggelegd. Ze zijn zo neergeslagen door de leer van de verkiezing, dat er geen gebed, geen wachten en geen hoop meer is. Wacht op de Heere, zijt sterk, zegt David. Hij herhaalt het en zegt, ja, wacht op de Heere. Hij zegt als het ware, heb goede moed. Geef niet op, maar zeg, ik blijf de Heere verwachten. Geef de moed niet op, dat zeggen ook onze pastorale opstellers van de Dordtse leerregels. Zij zeggen dat u de moed niet moet opgeven als u over de verkiezing hoort spreken. En waarom moeten wij de moed niet opgeven? Deze leerregels die zeggen het als volgt. Aangezien God het gekrookte riet niet zal verbreken. En de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Wacht op de Heere. Zijt sterk. David voegt er ook nog een belofte aan toe. En hij zal uw hart versterken. Want God zal u niet tevergeefs laten wachten. Hij zal u in het wachten sterk maken en kracht geven om de weg te gaan. Er staat niet, hij zal uit alle problemen helpen of hij zal u een zonnige toekomst geven. Nee, hij zal uw hart versterken. De Heere neemt niet altijd het kruis weg. Soms zegt hij tegen ons wat hij tegen Paulus zegt. Het is beter dat je je kruis houdt. Ik zal je genade geven om dat kruis te dragen. Maar hij versterkt ons hart. Hij troost ons onder het kruis met zijn nabijheid, met zijn troost, met zijn liefde. Wat kan dat ons hart versterken? En wat kunt u versterkt worden onder de prediking, onder het zingen van de psalmen of door de gebeden? Wat kan de Heere de zondaar daardoor versterken? En wat kan het ons een innerlijke kracht geven als we de uitlatingen van Gods liefde aan ons eigen hart ervaren? Dan zijn er de gezegende vergezichten op dat goede land dat de Heere voor ons heeft weggelegd. Dan zullen we eens de koning zien in zijn schoonheid. O, er is zo dikwijls zo'n verborgen ondersteuning. En achteraf zeggen we dan, hoe ik er doorheen gekomen ben, ik weet het niet. En de Heere zegt dan, omdat ik je gedragen heb. Die op de Heere verwachten, die wordt beloofd, hij zal uw hart versterken. God geeft kracht naar kruis. Gemeente, Delilah die vroeg aan Simson, verklaar mij toch waarin uw kracht gelegen is. Wat zou u dan antwoorden? Wat is uw sterkte? Van nature versterken wij ons met allerlei dingen. Bij ziekte sterken we ons met de gedachte dat er wel zulke goede artsen zullen zijn en dat men zo ver gevorderd is in de medische wetenschap. En dan sterken we ons ermee dat er voor alle ellende wel een oplossing is te vinden en het allemaal wel weer in orde zou komen. Als predikant ben ik vaak op een afdeling geweest waar heel ernstig zieke kankerpatiënten bij elkaar lagen. En dan hoorde ik hen spreken. We gaan ervoor hoor, kop op, de moed niet opgeven. En de een zei, ik heb nog een vakantie afgesproken, ik ga er eerst nog lekker van genieten. En de ander die zei, onkruid vergaat niet. Dat is de verwachting van de wereld. En helaas soms ook van kerkmensen. Maar David zegt, wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Velen zeggen misschien aan het begin van het nieuwe jaar, hoe kom ik er doorheen? Wat zal het mij brengen? Ze zien tegen de toekomst op. De noden, de zorgen, het lijden, ze kunnen zo talrijk, zo veel, zo zwaar zijn. En dat betreft dan niet eens alleen oude mensen. Er vinden in onze welvaartstijd veel zelfmoorden plaats, ook onder jongeren. En er zijn veel jonge mensen die het, om het maar populair te zeggen, niet meer zien zitten. Ze zijn zonder hoop. Volgens Solzhenitsyn, een Russische schrijver, is de ergste misdaad van het communisme dat het de jeugd de hoop heeft afgenomen. En ja, als alles wat het leven is bestaat uit eten en drinken en vrolijk zijn, dan ontneem je de jeugd ook de hoop. Onze moderne maatschappij biedt geen hoop als je ziek wordt, als je ongewenst zwanger wordt, als je verslaafd raakt, als je huwelijk strandt, als de dood komt. Laat de kerk de wereld daarin niet volgen. Maak van het evangelie geen gelaten boodschap die zegt, je moet afwachten of je verkoren bent en God je grijpen wil. Laten we onze jonge mensen hoop geven, hoop op de Heere. En laten we het met David zeggen, wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En David, die wil het als het ware onderstrepen. Ja, wacht. Wacht op de Heere, doe dat en hij zal uw hart versterken. Wachten op de Heere, dat is vooral een zaak van het gebed. Van op de knieën gaan. Een zaak van geloof, van hoop, van liefde. En de genadegaven van de hoop en de liefde, die zijn werkzaam in het wachten op de Heere. En zij versterken elkaar. Het geloof ziet op Gods belofte en zegt te geloven dat God waarachtig is en zijn belofte niet liegt. De hoop die ziet door het venster op de toekomstige heerlijkheid en de liefde richt zich op Gods gemeenschap en zegt, Psalm 73, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook helemaal niets op de aarde. Daarin bestaat nu de ware godsdienst, deze uitnemende gave van geloof, hoop en liefde. En u zijn er misschien onder ons die zeggen, ik bezit geen geloof. Ik kan niet in Christus geloven. Dat is waar, maar u kunt hem wel de toegang tot uw leven weigeren. Stefanus zei, o gij hardnekkigen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Je kunt Stefanus om die boodschap wel stenigen, maar het blijft eigen schuld als u, als jij, als ik verloren ga. Er zijn echter ook andere kerkgangers. Zij zeggen niet dat dat aan God en aan de verkiezing ligt als ze verloren gaan. Zij zeggen, dominee, ik heb niets om op te hopen. Ik bezit geen geloof, ik bezit geen hoop, ik bezit geen liefde. Ik heb nooit iets van God ervaren. Waar kan ik op hopen? Een predikant bezocht eens een moedeloos mens. Alles wat de predikant zei, dat stuitte af op, dat is niet voorbij. Niet voor mij. En toen pakte de predikant tenslotte de Bijbel van die man en hij schreef erin. Ik doe heden afstand van alles wat in dit woord beloofd wordt. Hij liet wat hij geschreven had zien aan die man. En hij zei, ik wil dat je hier je handtekening onder zet. Want je zegt dat het voor jou toch voorbij is. En dat er voor jou geen hoop meer is. Dus onderteken het maar. En toen brak de strik. Zou u het kunnen ondertekenen? Of zegt u, ik blijf de Heere verwachten? Misschien zegt u, ik bezit geen geloof. Maar wilt u dan zeggen dat God liegt in zijn woord? Misschien zegt u, ik bezit geen hoop. Maar wilt u dan alle hoop opgeven? Misschien zegt u, ik bezit geen liefde. Maar wilt u dan uw hart aan de duivel geven? Doe wat David ons aanbeveelt. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wij de Heere zijn immers uitkomsten. Uitkomsten zelfs tegen de dood. Aangevochten en bestreden zondaar, u zegt het misschien. Het is allemaal verdwenen. Vroeger kende ik geloof, hoop en liefde. Maar nu is mijn hart koud en mijn ziel vol duisternis. Ik moet geloven dat het nooit waar is geweest. Inderdaad kan het geloof in een kind van God verzwakken. En de liefde kan verkouden. En de hoop die kan verkwijnen. Het kan zelfs zo ver gaan dat wij er niets meer van kunnen terugvinden. En Calvijn zegt dan, toch kan het geloof, de liefde en de hoop nooit geheel uit een vroom hart worden uitgeroeid. En waaruit blijkt dat dan? Daaruit dat de ziel toch zegt, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O kinderen van God, wek uw geloof op. Wek uw hoop op. Wek uw liefde op. Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Kijk door het venster van de belofte. Klop op het hart van de belofte en strek je reikhalzend uit naar het beloofde goed en Hij zal je hart versterken. En tenslotte nog iets over de hoop. De hoop is een belangrijke genadegave. In de christenreis van Bunyan kunnen we lezen dat Christen een metgezel kreeg. En zijn naam was Hopende. Het was een belangrijke metgezel. En dat bleek toen Christen ging sterven. Toen Christen door de doodsjordaan moest waden, dreigde hij te verdrinken. En het water stond al aan zijn lippen. Maar toen was daar zijn metgezel, die heel de pelgrimsreizen met hem meegereisd was, Hopende. Die hield zijn hoofd boven water. Bunyan heeft het treffend weergegeven. En zo gaat het met de meeste kinderen van God. In de doodsjordaan houdt de hoop ons het hoofd boven water. Door het venster van de belofte ziet de hoop op wat de Heere heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Dat houdt in alle lijden, strijd en aanvechting ons hoofd boven water. Gemeente, wat is onze verwachting? Wat is uw, wat is jouw verwachting voor het nieuwe jaar? Jonge mensen, wat is jouw verwachting? Als het geen verwachting op de Heere is, dan is het een verwachting die teleur zal stellen. En daarom roept David het ons toe. Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouw en almachtige God in de hemel, we zeggen uw naam hartelijk dank voor de boodschap vanuit uw woord die u ons gaf op deze nieuwjaarsmorgen. En schenkt u ons allemaal geloof, hoop en liefde, dat de hoop in ons leven mag herleven als die is uitgeblust. En dat het geloof werkzaam mag zijn als dat niet zo het geval is. En schenkt u het geloof als het ontbreekt en wilt u die liefde uitstorten in ons hart, opdat wij in de geest mogen wandelen, opdat wij geleid mogen worden door uw Heilige Geest en ons bij u, de Heer Jezus Christus, gebracht mogen worden. En Heere, dan weet u wat daar allemaal tussen u en ons in kan staan. Wilt u dat wegnemen? Wilt u een vlak veld maken, zodat wij u mogen en kunnen ontmoeten? En geeft u in de harten van jongeren en van ouderen, in de harten ook van onze kinderen, dat verlangen om bij u, de Heere God, te mogen horen. Wilt u onze zonden vergeven? Onze ongerechtigheden wilt u die wegnemen? En wilt u ons het zicht geven op u, de Heer Jezus Christus? En schenkt u dan ook die geloofzekerheid, als dat geloof mag worden beoefend en de liefde van u mag worden ontvangen en wij geleid mogen worden door uw geest, dan mogen wij het u toch ook zien. En dan mag dat geloof ook voor uw kinderen worden bevestigd. Wilt u dat ook geven als vrucht op het geloof? Heren, we zeggen uw naam dank voor dit woord. Wilt u met ons meegaan in het verdere van deze dag, in het verdere van dit nieuwe jaar? geeft u ons straks ook nog een goed moment als we elkaar na de dienst hopen te ontmoeten. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Wilt u het zondige wat van ons was genadiglijk verzoenen? En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nog over die hoop uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angsten en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Psalm 130, vers 3. Meisjes, vannacht om 12 uur begon voor ons het nieuwe jaar. Het jaar Anno Domini 2024. Dat betekent het jaar van de Here 2024. Want ieder jaar, ook dit jaar, dat grijpen we niet zelf, dat halen we niet naar ons toe. Maar dat is een jaar ontvangen uit Gods hand. Het is dus een gegeven jaar. Dat we zijn ingegaan. En als je iets ontvangt, als je iets krijgt, dan is dat reden om dankbaar te zijn. En zo ook reden tot dankbaarheid voor ons, voor u, voor jou, dat wij 2024 in mochten gaan. Gisteravond zijn twee namen voorgelezen van gemeenteleden die dat niet meer hebben meegemaakt. En dit jaar zal dat ook zo zijn. En bent u er dan ook op nieuwjaarsdag 2025 weer bij? U, jij, ik? Wij weten dat niet. Maar is er bij u en bij jou dan geloof, hoop en liefde? Want als dat zo is, dan reizen wij getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderhuis. Namens de kerkenraad wens ik u en jou hier in de kerk, thuis of op andere plaatsen, meeluisterend, meelevend, van harte een gezegende pelgrimsreis toe voor 2024. Gods zegen in alle dingen gewenst. Altijd de blik omhoog, want de zegen die komt van boven. Niet alleen het jaar wordt ons gegeven, maar ook gezondheid, onze kracht, ons verstand, onze tijd, ons geld, ons goed, het komt allemaal van God. Daarom laten we zuinig zijn op onze tijd. liefdevol in onze relaties, geduldig zijn in onze zwakheden, moedig als dat nodig is, omzien naar elkaar en in alles de Heer Jezus volgen. Alle gaven die kunnen ook aangetast zijn door de gevolgen van de zonde. Ziekte, verdriet, rouw, eenzaamheid, een kruis dragen, beperkingen. Vult u uw eigen zorg ook maar in. We wensen u in al die omstandigheden de woorden toe uit Psalm 27, vers 7. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Vanaf deze plaats wensen wij ook de families Dekker en Rodenburg de zegen des Heren toe. Voor hen persoonlijk als gezin en ook in het werk. Mogen zij hetzelfde ervaren als wat David mocht zeggen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Voor wie zou ik bang zijn? Zowel in Israël als in Oeganda de bewaring en de bescherming, de zegen en de shalom van God toegewenst. Voor jullie, Maarten en Merita, een laatste jaar in Israël, wat zo plotseling oorlogstijd is geworden. We hopen dat de Heere het ook juist gebruiken wil tot bekering van het Joodse volk. En voor jullie, Rembrandt en Margreet, een jaar waarin jullie weer op verlof zullen komen. We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten op vaderlandse bodem. Kosteres, Kreina, hulpkosters, organisten. Voor 2024 van harte God zegen en kracht toegewenst. Dat jullie gaven, gezondheid en toewijding gegeven mag worden. Om in het midden van de gemeente ook dienstbaar te mogen zijn. Mag het een liefdedienst voor jullie zijn. Onze relatief kleine gemeente is gezegend met veel verenigingen en commissies. En we willen hen allen Gods zegen voor dit nieuwe jaar ook toewensen. We denken dan aan de evangelisatiecommissie, de kinderevangelisatie, kinderclub De Ark, commissies voor zending in Israël, ouderencommissie, de activiteitencommissie, de jeugdclubs samen met de christelijk gereformeerde kerk, de zangvereniging Ebenezer, studiekring Timotheus, de vrouwenvereniging, de beide bijbelkringen op zondag en op donderdagavond, het jeugdkoor samen met de christelijk gereformeerde kerk, het werk van Club Benjamin, het werk in het kompas, de commissie Onroerend Goed, de kerkelijke zorg, de EHBO-commissie, de moederkring, de kindercrash, de kinderkerstfeestcommissie en allen die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren aan onze gemeente. Voor David was het een liefdedienst. Dat blijkt uit vers 4 van Psalm 27. Eén ding, dat heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Dat wensen we u allen toe. En broeders, wat een voorrecht dat wij ook in 2023 in goede harmonie met elkaar mochten optrekken en de gemeente mochten dienen. En wij beseffen veel te weinig dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Want waar 9 eigenwijze karakters bij elkaar komen, met verschillende achtergronden, ach, dan kan het zomaar misgaan. Maar de Heere was in ons midden, omdat we dezelfde meester mogen dienen. En mag Hij ons ook in 2024 aan elkaar verbinden, in gebed en omzien naar elkaar. Met verschillende talenten en gaven zo de Heere en daarmee ook de gemeente te mogen dienen. Uitziend naar vrucht, uitbreiding van de gemeente, verdieping van het geloofsleven, vermeerdering in de heiligmaking, meer ootmoed, nederigheid, vol overgave en toewijzen en toewijding altijd maar heen wijzen naar de vredevorst en de zaligmaker. Opdat zijn naam mag worden geheiligd, zijn koninkrijk mag komen en zijn wil geschieden. Van harte God zegen toegewenst, ook de broeders die hier niet aanwezig zijn, in het ambtelijke werk wat wacht, ook broeder Van Koeveringen Tom, die vanaf 21 januari bevestigd mag worden deo voor lente. En we hopen dan ook stil te staan bij het afscheid van broeder Van Kralingen. En gemeente, ook dit jaar vragen wij u expliciet, nadrukkelijk, vergeet ons niet in uw gebeden. En anderzijds mogen ook wij u opdragen in het gebed. Jongens en meisjes, ik begon net met een gegeven jaar. Anno Domini 2024. God geeft ons dit nieuwe jaar. Maar wij kunnen ook iets geven. Iets teruggeven aan de Heer. Zullen wij dat doen? Zoals de Heer ons heel veel geeft, zo kunnen wij ook heel veel teruggeven. Onze tijd, onze aandacht, ons geld, onze liefde, onze toewijding, onze talenten, ja, ons hele hart. En ouderen, u mag ook uw problemen aan hem geven, uw zorgen, uw verdriet, uw nood. Want bij hem is het echt in goede handen. En dan deelt hij ook weer uit. Geloof, hoop en liefde. Ik sluit af met een gezang wat het perspectief van de preek onder woorden brengt over de vervulling van die belofte en van het wachten op de Heer. De ouderen kennen dat ongetwijfeld. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil van de Heer verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. We willen zo mogelijk staande nog de lof van de Heere toezingen uit Psalm 31 en daarvan het 17e vers. En deze psalm die gaat ook over de vervulling van Gods beloften aan zondaren. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, en wat er verder volgt. Gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.